Door veel te lezen in de kleine profeten, moet ik u zeggen dat ik in Maleachi ben blijven steken. Op een gegeven moment raakte ik mijn blijdschap kwijt. Hoe laag kunnen priesters zinken? Hoe ver moet het gaan? En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik weet niet hoe u het idee heeft als je twee journaals achter elkaar ziet van de bak ellende die je dan over je heen krijgt. Zo voelde ik me. Zo voelde ik me bij het lezen van deze kleine profeet. Hoe God tegen ons aankijkt en toch blijft God een God van hoop. Maar ik was mijn blijdschap kwijt. En dat zijn best dingen dat je denkt, Heer, dat mis ik. Ik zit daar in een gebied waarvan uiteindelijk je zo bezig bent en dat je zegt, wat moet er gebeuren? Wat moet er nog gebeuren tot priesters die in de Heere God zijn en die een dienende taak hebben, alleen maar bezig waren met zichzelf? En dat zette mij om, ook in ons denken, in ons leven. En ik kwam in het Nieuwe Testament terecht en ik zal u ook zeggen waarom. In 2014, dat wist ik zelf ook niet, maar Jacco stuurde mij laatst, die was een computer aan het opschonen en die zei, dit vond ik nog eens in een van de annalen. En hij stuurde dat op en daar stond er dus in 2014 onder. En ik had de prediking op de Filippense brief, dom zeg, hoofdletter D-O-M-Z. En die stonden voor dingen, omstandigheden, moeilijkheden en zorgen. En Jacco zelf zegt, ik heb ook een goeie. Bid veel. De B van bedenkt. De I van de innerlijke mens. In de innerlijke verhouding met hem. De D van danken. En de B van blijdschap. Nou, het was niet moeilijk om het weer terug te vinden. Je hoeft alleen maar dom zeg in te vullen. En toen kwam hij weer. En toen ben ik met de Filippense brief gewoon begonnen. Want dat is een brief van de blijdschap. En dan denk ik, ja, de Heer Jezus Christus was een man van smarten. Hij was vertrouwd met ziekte, hij was vertrouwd met lijden. Toch bezat hij een diepe vrede die eigenlijk uitsteeg boven alle dingen. Want hoe is het mogelijk als je in Johannes 15, vers 11 dan zegt, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven. En dan staat er ook, volkomen zal worden. En ik was hem kwijt. Hoe ga je om met iets wat je kwijt bent? Ik weet niet als u in de situatie bent beland. Waardoor word ik beroofd van blijdschap? Wat is de reden? Als de Heer Jezus Christus heel duidelijk zegt dat mijn blijdschap in u zal blijven. Dan ben ik dus blijdschap kwijt omdat omstandigheden of mensen of dingen mij daarvan afhouden. Daar heeft u waarschijnlijk geen last van. Maar ik wel. En dan is het net als je in een spiraal naar beneden getrokken wordt. En dan zit je erin. En dan zie je dus in de brief die Paulus schrijft, een man die het 19 keer hier over vreugde en blijdschap heeft en zelf in de gevangenis zit. Hij zegt in de Filippense brief, de eerste hoofdstuk, dan zegt hij, en hij zit dus in het gerechtsgebouw. Hij zit vast aan een soldaat. En van de Pretoriaanse garde. En er zijn vier soldaten die elke dag om de 6 uur naar hem toe komen, aan hem vastgezet worden. En hij ontvangt in dat Pretoriaanse rechthuis, waar hij een kamer gewoon voor zichzelf gehuurd heeft, dat mocht. En ontvangt mensen. En schrijft brieven. En Epafroditus komt langs. Uit deze plaats. Uit Filippi. En hij wordt zo bemoedigd. Maar hij was al bemoedigd. Maar soms was hij bedroefd. Had hij pijn. Hoe ging Paulus er mee om? Daarom ga ik een klein stukje lezen uit hoofdstuk 2. Om daarna dom zeg en bid veel in summieren vorm aan u, met u te delen. Vers hoofdstuk 2, vers 20. En daarom komen deze dingen dom zeg en bid veel, dan komt dat wel naar voren toe. U zult ontdekken dat als je met denken bent en gezindheid hebt, dan heeft dat met denken te maken. Wat ik denk, dat ben ik. En dat is de betekenis ook van dat woord. Van denken, van gezindheid, van innerlijke bewogenheid. Wat je denkt, dat ben je. En soms is ons denken verkeerd. Dom, dingen. En bid de D ook van danken. Maar denken is zo belangrijk. Want wat ik bedenk, dat ben ik. En daarom staat er ongelooflijk veel dingen in die Bijbel over dingen. Ik heb dat onderschat, maar dat staat er 158 keer in het Nieuwe Testament alleen al. Dingen. Doe deze dingen. Vergeet deze dingen niet. Welke? Dat staat ervoor. En we realiseren ons dat niet. Maar het is wel bijzonder om dat met elkaar te benoemen. Want ik heb niemand, zegt Paulus, van gelijke gezindheid. Niemand dus. Van gelijke op gezindheid. Die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Ik zou u willen vragen om in de komende weken gewoon vers voor vers deze Filippense brief te lezen. En bij uzelf te zeggen, ben ik oprecht? Draag ik zorg voor anderen? Lees zo eens. Hoe is dat bij mij? Hoe zit ik in elkaar? Heb ik ook die zorg? Mis ik iemand die nou eens met belangstelling naar mij vraagt? Er zit meer in Gods woord. En Paulus zegt, want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Dat staat heel veel in de ene versie. En dan zegt hij, want ze zoeken allen hun eigen belangen. En niet die van Christus Jezus. Dat geeft veel stof tot denken. U kent zijn beproefdheid. Het staat niet bedroefdheid, hè, maar u kent zijn beproefdheid. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb echter nodig geacht om Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, medearbeider, medestrijder en uw gezant, een dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangt en in grote angst verkeerde omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, omdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet. En ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere met alle blijdschap. En houd zulke mensen in ere. Eergisteren kreeg ik het bericht van een broeder in Jordanië. Hij is hier één keer geweest. Broeder Andrew de Carpentier. Hij is naar Jordanië gegaan en heeft daar veel het werk gedaan onder doven en onder doofblinden. We mochten daar in 2000 zelf naartoe gaan. We hebben het met onze eigen ogen gezien. We adopteerden wat kinderen. We bidden voor de kinderen. En we kregen gisteren het bericht, of eergisteren, dat hij op een balkon staat. En het balkon zakt weg. En hij valt 6 meter naar beneden. En hij is in zijn Heer ontslapen. In 1 keer. Een man die alle kinderen die niet konden praten, kinderen die dus doof waren en daardoor niet konden praten, maar ook de liefde voor het kind dat niets meer zag, zo bewogen. En als ik dan gisteren weer zo'n foto van hem zag met zo'n kind op schoot, dan denk ik, die man, die vergeet je niet. Die heeft zijn hele leven, 45 jaar, in dienst gesteld voor de doofe kinderen. En voor de doofblinde kinderen. Dan denk je aan zo iemand, je denkt terug. En dat doet Paulus eigenlijk hier ook. En toch, er stond bij het artikel, in Christus ontslapen. Bij Christus te zijn is verreweg het beste. Maar hij laat wel heel veel mensen achter. Toch zijn dit dingen die heel reëel worden, omdat het werk van Christus hen drong. En dat zo iemand hier niet zijn eigen belang zocht, maar dat van Christus. Daardoor is zijn leven zo rijk geworden in zijn relatie. En zijn de kinderen, een van de zendelingen die met hem meewerkte, Jozef en Dineke Grozenbacher, die hielden niet van Facebook, maar ze zegt, nu houden we er wel van, want we hebben zo contact met de doofblinden. Nee, niet de doofblinden, maar met de doven en met de dove kinderen. En ze kunnen met het beeld kunnen ze laten zien met hun vingers wat ze bedoelen en wat ze willen zeggen. En ze kunnen binnenkomen en het verdriet wat er is. Vader is overleden. Hij is nu bij de Vader in de hemel. Het zijn mensen die ontmoet. Het zijn mensen die Paulus ontmoet als een Epafroditus en hij zegt dat. De tijd toen is anders dan de tijd nu. Maar het innerlijk leven, de innerlijke gezindheid waarmee Paulus hier omschrijft, dat is van belang om dat met u te delen. Vandaar dat ik bewust gekozen heb voor dit boekje Filippenzenbrief en dom zeg. Want waarom? De beste manier waarin je dan uiteindelijk ook dat de blijdschap van Paulus wil gaan begrijpen. En hij wordt ook bezorgd over de verdeeldheid met 2 zusters in hoofdstuk 4. Hun gezindheid is niet goed. En hij wil ook dat ze eensgezind zijn. En hij komt daarbij en dat is een nood voor hem. En toch, verblijd u ten alle tijden, zegt hij in datzelfde hoofdstuk. En heb je zorg op de Heer Jezus Christus. Het geheim van de christelijke blijdschap vinden we dus in de manier waarop wij als gelovigen moeten gaan denken. Ik las gisteren een spreuk, spreuken 23 vers 7. Daar staat, zoals we denken, zijn we. Leest u het maar, spreuken 23 vers 7. Zoals we denken, zijn we. En dan bemerk je door de buitenkant van het gedrag in dat vers, dat ze niet zo goed denken. En we worden geconfronteerd met een denken van een wereld waarin je zegt, waar gaan we naartoe? En dan zie je alleen maar even, dan lees je het nieuws, en dan zie je een spanbord voor een bejaardentehuis. Dat moest even gesloten worden om alles goed schoon te maken, omdat er een uitbraak was. En dan staat er meteen een spandoek, we weten jullie verzorgend personeel te vinden. Dan denk ik, wat een mentaliteit. Wat een bak ellende. Daar zou je toch je blijdschap en je vreugde van kwijtraken. Waar zijn we met z'n allen in beland? De beste manier is dus dat er blijkbaar dieven zijn die mijn vreugde stelen. Dom, zeg, er zijn dus dingen. Soms is het goed om biografieën te lezen, dat heb ik ook veel gedaan, waaronder ook van Lincoln. En Lincoln vertelt eens een keer dat hij veel geleerd heeft van zijn opvoeding met zijn kinderen. Hij had twee vervelende kinderen. Dat zei hij zelf. Het waren nog jongens ook. Hij zegt, ik liep op straat, ik schaamde me rond. Twee jongens, boos, tegen elkaar. Sloegen elkaar, fel. En een vriend komt langs en die zegt, wat is er aan de hand eigenlijk? Ja, zegt hij. Toen zei Lincoln, precies hetzelfde wat er aan de wereld na Kain en Abel aan de gang is. Hij zegt, ze hebben drie noten en ze willen allebei de twee. Ik moet dan meteen denken, als je dat leest, aan onze eigen situatie. Ik weet niet wel eens wat u het verteld hebt, maar meestal heb je zo'n boerencake en die snij je in plakjes. De ene is soms dunner dan de andere. Of dikker dan de andere. Kent u het? Nee, je vier dochters. Ik zal niet zeggen wie, maar het graait en je weet precies wie die heeft. Zie je nou wel weer? Jij weer de grootste en de dikste. Nou, die zegt intelligent. Wat zou jij doen? Ik zou de dunste nemen. Nou, zegt ze, die heb je toch? Waar maak je je nou druk over? U begrijpt, zo is zo'n situatie in het dagelijks leven. En toch, wat zoek je? Herkent u het? Daar heb u geen last van. Dat herkent u niet. Dingen. Vergader geen schatten op deze aarde, zegt de Heer. Want deze dingen zullen je afhouden van mij. Dingen. Omstandigheden. Heeft u wel eens bij stilgestaan dat omstandigheden. Ik heb er eens over zitten nadenken. Ik kan bijna geen iets bedenken waar ik geen invloed kan op hebben dan om, ja, in onze omstandigheden. Kun je het weer veranderen? Kan ik u veranderen? Stel voor dat u een heel negatief persoon bent, kan ik u veranderen? Ik heb er wel mee te maken. Hoe ga ik ermee om? Kan u gaan zeggen, nou die chagrijn die ga ik uit de weg. Wat doe je ermee? Omstandigheden. Verkeer. Dingen die andere mensen zeggen of dingen anderen doen. Ik heb er geen vat op. En Paulus zit in ellendige omstandigheden die hij zelf niet gezocht heeft. Maar hoe is hij erin? Ook dat is een leerschool, elke keer weer opnieuw. En dan moet u denken aan dom zeg, dingen, omstandigheden. En dan krijg je van die mensen. Nou, ik weet niet hoe u het heeft, maar je hebt soms ongelofelijke mensen. En je hebt mensen die je liever een... Oh, daar heb je die weer. Net doen of dat ik hem niet zie. Heb u dat ook of heeft u dat niet? En je wordt ermee geconfronteerd. Ga je dan door Samaria en zeg nou niks mee te maken. Ik ga en ik zeg vriendelijk gedag. Of hoe ga je ermee om? Met deze mensen. En de Heer zegt, hoe heb ik invloed? Omdat je zout bent... Omdat je licht bent, dan is het heel belangrijk dat jij het licht der aarde bent en dat je het zout en zout mag zijn. Bedenk weer die omstandigheden, die mensen en over zorgen, maar niet, helemaal niet te brengen. Ik was gisteren of afgelopen week met El op bezoek en ik had het. Hij zei, waar ga je over praten? Ik zeg, over dom zeg. En over bid veel. En toen zei ze, oh, ik had het over zorgen. Oh, zei ze, dat is een prachtig lied. Hoor jij de vogels nog fluiten van Christiaan Verwoerd? Ik zeg, oh. Ik zeg, nee, die ken ik niet. Nou, dan moet je eens luisteren. Hoor jij de vogels nog fluiten? Zie je de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo volgestopt waardoor je onbereikbaar wordt? Waardoor je zegeningen steeds aan jou voorbij gaan. De dief is bezig met stelen en hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in die strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Zorg. Wat doet zorgen met je? Niet te lang, want daarover wil ik er later nog wel eens met u over hebben. Maar de betekenis van zorg in het Grieks is dat je verschillende kanten wordt uitgetrokken. Dat betekent, hoop trekt aan de ene kant, angst, vrees trekt aan de tegenovergestelde kant. Dan krijg je een stukje verscheuring van je innerlijk leven. Dat is eigenlijk de betekenis van het Griekse woord van angst en vrees. Je wordt als het ware verscheurd en er zijn dingen die aan je trekken. Dat kan uiterlijk zijn, dat kan innerlijk zijn. Lichamelijk bemerk je dat vaak ook wel in jezelf. Sommigen zeggen gewoon, als ik spanning krijg, dan krijg ik hoofdpijn. Dan krijg ik nekpijn, dan krijg ik rugklachten. Dan krijg ik, ja, benoem het maar. Vanuit dat geestelijke standpunt bezien, kunnen zorgen een verkeerde invloed gaan hebben op mijn denken. Vandaar dat ik blij was met de afkortingen die Jacco me gegeven had van bid veel. Bedenk. En dat is een ongelooflijk belangrijke voorwaarde. Hoe kun je angst onder andere, mensen, hoe kun je dat overwinnen? Omstandigheden. Hoe kun je die overwinnen? En dan kom ik eigenlijk in hoofdstuk 4 terecht. In hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 9. Voor mij is het belangrijk dat je leert om juist te bidden. Kijk, als Jacobus zegt, u bidt wel, maar u ontvangt niet omdat je zo egoïstisch aan het bidden bent. Dus hoe bid je? Wat vraag je? Waar ben je aan het denken mee? Ga je eerst danken? Bedenk. En toen je dat las, dan zie je dus dat er een juist bidden is in vers 6 en 7. Maar er is ook een juiste manier van denken, vers 8. En er is een juiste manier van leven. Bid veel. En we zitten soms in een situatie. Wat kan ik in die situatie, die omstandigheden, kan ik die veranderen? Meestal niet. Daar heb ik geen grip op. Maar ik kan wel in die omstandigheden iemand persoonlijk zijn. Voor de ander. Niet aan jezelf denken. Niet aan de angst, maar bedenk de dingen die boven zijn. Waar wie is? Christus. Daarom is gebed zo'n ongelooflijk belangrijk iets. Maar Paulus werd geconfronteerd met twee zusters. En waar die ruzie over gaat, dat weet ik niet, maar dat is een verhindering van toewijding. Dat heb ik erboven gezet. Het woord toewijding is in de hele Filippenzenbrief zo belangrijk. De kracht van toewijding, hoofdstuk 3. Het voorbeeld van toewijding, hoofdstuk 2. Het karakter van toewijding, hoofdstuk 1. Het zijn allemaal dingen waarin je wordt bepaald met omstandigheden waarin je zit. En Paulus wordt geconfronteerd. Mijn blijdschap en kroon blijft zo staande in de Here, geliefde. Maar hij hoort van de ellende die bezig is, een verhindering van de toewijding van twee zusters. Hij kent ze. Ze hebben samen met hem gewerkt. En ze kunnen niet met één, waarschijnlijk door één deur heen. Hoe los je die dingen op? En dan zegt hij, ik vraag aan mijn metgezellen, help deze vrouwen. Hoe doe je dat? Wel, allereerst zegt hij ook, Verblijd u ten alle tijde in de Heer. Je toewijding moet weer terugkomen en er zijn verhinderingen gekomen tussen twee zusters en daarmee misschien wel ook in de gemeente. En daarmee is er een conflict ontstaan en je richt je op dat conflict en dat is niet goed. En daarom wil ik je vragen, verblijd je allereerst in de Heer. Je bent je blijdschap kwijt door de omstandigheden waarin je in zit en je moet je bedenken waar het aan ligt. Nee, je moet bedenken en je moet hem zoeken. En in hem te zoeken gaat God een weg met mij, met u, door die omstandigheden heen. En dat is soms verdraaid lastig. En toch, Paulus zegt, verblijd u altijd. En dat zeg ik opnieuw, verblijd je. Het is het juiste bidden wat hij dan naar voren brengt. En dan zegt hij, welwillendheid zij alle mensen bekend. In de Statenvertaling zegt, dat gevoel, die gezindheid, dat en die in de Heer Jezus Christus is. Daar heeft hij in hoofdstuk 2 over gezegd. Die 7 stappen van vernedering, maar ook die 7 stappen van verhoging. U moet echt, ik zou het u willen, met liefde willen aanraden, u moet niks, hè? Want dan doe je het expres niet, hè? Als je iets moet, dan doe je het expres niet. Maar als je, ik zou zeggen, ik zou het u aanraden, moet u eens kijken hoe mooi deze brief vers voor vers is van een man die geleerd heeft te geven in alle afhankelijkheid. En deze man zegt, uw welwillendheid zij alle mensen bekend. En de Heere is erin. Vers 5, nabij. Wees in geen ding bezorgd. Ziet u, daar heb je de zorg. Maar laat uw verlangens in alles, door bidden, bid veel, bedenk. Hier komt die inwelwillende persoon naar voren. Met dankzegging bekend worden bij God. En dan komt daar een aparte beleving, want wat staat er? De vrede van God. Niet de vrede met God, die heb ik. Door mijn zekerheid in de Heer Jezus Christus heb ik vrede met God. Maar de vrede van God is iets waarin je gedragen weet doordat God alles in zijn hand heeft. Heere God, waarom heeft u dat balkon niet sterker gemaakt? Dan had hij niet gevallen. God is soeverein. God staat boven alle dingen. God is machtig. God is krachtig. God is liefde en God heeft wijsheid. En je wordt teleurgesteld. Droefheid mag. Er is niks mis met droefheid. Met pijn en verdriet. Dat moet je een plaats gaan geven. Maar de Heere zegt ook, ik heb het in de hand. Ook mijn zorgen, ook mijn angsten, ook uw verdriet, ook uw pijn, ook uw last. Denk aan het liedje. Hoor je de vogels nog fluiten? Dat is de kern. Richt je aandacht op hem. Dat wil Paulus eigenlijk door de Heilige Geest tot u en mij zeggen. En ik moet u zeggen, als je dat lezen, het is Gods woord. Wat voor invloed heeft dat negatieve nieuws, dat toen, wat toen gebeurde, over u en mijn leven? Hoe ga ik ermee om? In deze tijd, waarin zoveel haat en liefdeloosheid is. En dat mensen zeggen, ach, ja, IVD is gewoon verkeerd bezig. Die probeert ons eronder te houden. En dan is je denken negatief. En we worden ermee geconfronteerd. Paulus zegt iets anders. Uw welwillendheid zal aan mensen bekend, want de Heere is erbij. En wees in geen ding bezorgd, maar laat je verlangens in alles. Wat zijn mijn verlangens? En Jacobus zegt al, als je het voor jezelf gaat bidden, dan krijg je het niet. Waar denk je aan? Aan geven, of aan nemen. Zalig zijn degenen die geven, want ze zullen ontvangen. Dan zegt Paulus, de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten, denken, bewaken in Christus Jezus. Dus als ik het nieuws zie, met die bak ellende, wie bewaakt dan mijn denken? Wie bemaakt mijn emoties bij nieuws dat ik hoor van iemand die me dierbaar is, dierbaar was, die nu in heerlijkheid is? Hoe bewaak ik? Dat staat hier. Mijn gedachten moeten bewaakt worden in Christus Jezus. Verder, broeders, en nou komt dan de juiste manier van denken. Dat zeg ik eigenlijk, hè? De juiste manier van bidden is vers 6 en 7. Maar de juiste manier van denken wordt in vers 8 gezegd. Begrijpt u nu? Dom zeg, bid veel, bedenk. En dan staat er, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein, zuiver is, al wat liefelijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is, als er iets prijzenswaardigs is, bedenkt dat. Ik kan ervan overtuigd zijn dat je dan ook het negatieve in je leven loslaat. Dat zei het lied ook. Laat dat los. Open je. Bedenk de dingen die boven zijn. Bedenk dat. Peter zegt het in de tweede Petersbrief ook. Blijf dat doen, dat denken. Want als je dat niet doet, dan raak je het kwijt. Welk? Dat leven in hem. Bedenkt. En dan zegt hij, de juiste manier van leven, wat je ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. We zijn een voorbeeld. We hebben een voorbeeldfunctie. En daarmee was ik erg blij, want toen ik dus Malachi die priesters zag, die hebben helemaal geen goed voorbeeld gegeven. Die waren verkeerd bezig. En die zeiden, die 10% die hou ik voor mezelf. En die 10%, er gaat geen 1% naar de weduwe en wezen. Maar in de 10% van de giften zat 10% zat ook de giften voor de weduwe. Voor hen die geen inkomsten hadden. Die losgelaten werden. En die priester zei, is dat mijn ding? Is dat mijn zorg? Ja, dat is jouw zorg, priester. Ja, maar ik heb mijn eigen zorgen. Ik weet niet hoe we denken. Maar ik ben dankbaar en blij dat Paulus zegt, vind ik het heerlijk dat er mensen zijn, en ik lees het nogmaals, want zij zoeken al hun eigen belangen en niet die van Christus Jezus. En daarom zegt hij ook, ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Dat zegt hij in hoofdstuk 2, vers 20 en 21. Het zijn lessen voor mij, ik ben er weer helemaal op hoor. Ik ben weer blij, niet in omstandigheden, maar wel in hem. En ik zie het weer zitten. En voor mezelf denk ik dat het goed is om niet zoveel meer naar het journaal te kijken. Wel te lezen. Maar het is voor mij iets wat mij door alle dingen die ik uiteindelijk tot me neem, dat ik er verkeerd met mijn denken ben omgegaan. Ook in het lezen van dat je boos wordt, hoe het mogelijk is dat mensen dat doen. En dat is in de praktijk van het leven natuurlijk steeds meer en meer. Ik hoorde van een gemeente die zo'n behoorlijk groot is. En ze zitten mensen te zoeken om de toiletten en de zalen schoon te maken. Van de 400 is er niemand die het doet. Niemand. Hoe komt dat nou? Welke gezindheid is dat dan? Ja, maar ik heb het druk. Ja, maar waarin? Dus dat hoorde ik. En hij zei, in verdriet, we moeten een schoonmaakdienst gaan vragen om het gebouw schoon te maken. Dat kost ongelooflijk veel geld. Er is geen bereidheid meer. Er is geen gezindheid meer. Dat komt ook op je af. En denk je, hoe is dat bij mij? Laat ik maar bij mezelf beginnen. Bedenk. En daarom is het ook goed om deze dingen te benoemen in praktische voorbeelden. Waar denkt u aan? Waar bent u mee bezig? En dat is de kern van de boodschap van vanmorgen. Vandaar, dom zeg, weet u het nog, dom, dingen, omstandigheden, mensen, zorgen. Bid veel, bedenk. De innerlijke toewijding, de toegewijde innerlijke mens. Danken wij nog. En verblijden wij ons. Bedankt Jaco voor deze eenvoudige woorden, maar het heeft me ook weer aan het denken gezet en ook aan het bidden gezet. Als je in omstandigheden bent, dat je een uitweg zoekt. En dan ben ik blij dat we ons aan elkaar gegeven zijn, dat we elkaar kunnen bemoedigen, dat we elkaar kunnen vertroosten. En dat wil ik graag met u delen. Vandaar nog even de liederen, hoor jij de vogels nog fluiten? Zie je de boog nog in de wolken staan? Of zit je hoofd zo vol gestopt waardoor je onbereikbaar wordt? Waardoor je zegeningen steeds aan jou voorbij gaan? De dief is bezig met stelen en hij rooft de vreugde uit je leven weg. Toch is het mogelijk in die strijd dat je van binnen wordt verblijd als je alles wat je vasthoudt bij hem neerlegt. Heere God, dat gaan we doen in een stil gebed. Wat ons vasthoudt. Waar we aan vastzitten. Het verkeerde denken. Dank u wel, Heer, dat u onze ogen opent. Dat we ons ook inderdaad zorgen maken soms om dingen. Soms is dat onze eigen wil, waardoor we dingen willen die eigenlijk niet goed zijn. En we worden boos omdat we niet krijgen wat we willen. Soms zijn we zo bezig met onszelf, Heer. We zijn onze blijdschap kwijt. De omstandigheden die om ons heen gebeuren en plaatsvinden, onze dierbaren, ZZP'ers die we kennen, die niks meer hebben, hun leven is stilgezet. Heere God, onze oudere broeders en zusters, weduwen. We leggen ze voor u neer, de weduwnaren. En Heer, zo is het goed om soms dat woord weer open te hebben en te gaan zien, hoe komt het dat ik mijn blijdschap kwijt ben? Heer, ik wil u zo danken dat dat woord me weet bedenkt. Verblijft u ten alle tijden in mij. En dank u wel dat we dan daardoor ook in die omstandigheden anders mogen zijn en worden. Daarvoor willen we u danken en we prijzen zo uw naam voor dit alles. Uit genade en om uw naams wil. Amen.